wij volwassenen, onze cv ziet er nu strategisch uit. Hè? Al moest ik u vandaag zeggen, want ik heb dit en dit gedaan, dan lijkt het alsof dat allemaal wel doordachte en strategische beslissingen waren. Maar voor ons was dat ook maar een knutselpuzzelwerk. Maar je gaat het natuurlijk achteraf wel lijnen zien of lijnen doen zien. Maar uiteindelijk zitten we allemaal met hetzelfde... Ja.
Groeit organisch, hè, zeker.
Ja. Dus voor haar, voor die persoon, is dat dan ook erna op LinkedIn gezet van... Ja, dat was zo'n eye-opener voor haar van oké, het lijkt alsof iedereen het heel goed weet en een loopbaan heel goed uitdenkt.
No way.
Dat is niet zo.
En degene die dat denken aan het begin van hun loopbaan, die slagen er toch niet die loopbaan zo uit te bouwen.
Welkom in deze aflevering waarin we niemand minder dan Fatima Yassir te gast hebben. Fatima is onderzoeker bij de Stichting Innovatie en Arbeid, de onderzoekscel van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Zij voert onderzoek uit van en voor de Vlaamse sociale partners rond onder andere ondernemerschap en arbeidsorganisatie. Daarnaast is zij ook werkzaam binnen UPOP, waar ze mee haar schouders zet onder mensgericht ondernemen. Luister mee en kom te weten of en waarom het vooral werkgevers zijn die gebaat zijn bij begeleiding, welke intergenerationele verschillen aandacht vragen en waarom de term inclusie misschien niet meer zo relevant is.
En Fatima, jij werkt bij de SERV.
Ja.
En doet daar aan onderzoek rond hoe de arbeidsmarkt functioneert en wat er goed en minder goed loopt.
Ja.
Kun je eens even vertellen wat jouw job dan zo inhoudt?
Dus de SERV is het Vlaams Sociaal Overleg tussen werkgevers en vakbonden. Er is een stukje advies en notities aan de Vlaamse regering voorleggen. Die samen worden bediscussieerd en overlegd. Maar je hebt ook een onderzoekscel die in opdracht van of op vraag van of in overleg met de sociale partners bepaalde thema's gaat uitdiepen en uitzoeken. Dat is dat onderzoek. We hebben een aantal clusters, ondernemerschap, arbeidsorganisatie en dergelijke. En ik zit in het clustertje ondernemerschap en innovatie.
Mm-hmm.
En dus wij doen zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek naar heel uitgebreide thema's, maar altijd rond economie en de arbeidsmarkt en de werkstelling. Dus we hebben bijvoorbeeld de werkbaarheidsmonitor. Het gaat over werkbaar werk. Dat is vrij gekend. Bestaat bijna 20 jaar ondertussen. Maar daarnaast doen we heel... Dat kan heel ruim gaan. Dat kan gaan van kinderopvang naar risico ondernemen, naar jongeren op het werk, op de werkvloer. Dus ja, dat is eigenlijk de hoofdopdracht dat we onderzoek uitvoeren. Maar wel altijd een overleg met sociale partners.
Ja. Dus zij zijn ook opdrachtgever dan voor het onderzoeken?
Ik kan ook zelf op eigen initiatief voorstellen doen, maar het is altijd een afstemming met. Wat dat ook niet altijd gemakkelijk maakt. Hè. Je zit er met twee banken.
Ja.
Maar meestal wordt er wel een consensus gevonden. En zeker op vlak van onderzoek. Dat zijn de feiten. Hè.
Ja, ja.
Dat zijn de werkgevers die spreken, dat zijn de werknemers die spreken. Dus.
Hoe groot is die onderzoeksgroep binnen de SERV?
Met 12 of zo.
Ah, ja.
Ja.
Wat is het onderzoek dat je nu mee bezig bent?
Nu ben ik bezig rond inclusief ondernemen.
Oké.
Okay. De sectorfondsen moeten een actieplan indienen, non-discriminatie en inclusie, in het kader van een convenant met de Vlaamse regering.
Mm-hmm.
En om niet vanuit zo'n ivoren toren te gaan bedenken wat dat de werkgevers nodig hebben, en ook niet vanuit het verleden te gaan denken, hè. Hebben we zoiets gehad van, we gaan eens een bevraging doen, een kwalitatief onderzoek, we gaan naar werkgevers en we gaan luisteren van, wat leeft er vandaag? Er is corona geweest, er is die krapte die vandaag heel sterk meespeelt. Zijn het nog altijd dezelfde issues of niet? Waar hebben jullie nood aan? En ik ben nu bezig met de analyse, maar het zijn eigenlijk wel heel interessante zaken, alleen voor mij alleszins. Dat was natuurlijk ook wel teleurstellend.
Kun je al een tipje van de sluier lichten, zo, maar wat er zoal aan interessante inzichten
maar,
uitkomt?
Maar het zal ook niet chockeren, hè. Zeker voor mensen die ermee bezig zijn. Het is eerder een beetje teleurstellend in de zin van, zijn we nog altijd maar, we zijn altijd met dezelfde problematieken bezig. Maar een aantal zaken zijn toch wel verscherpt. Hè. Dat is namelijk die krapte. Dat heeft gemaakt dat, dat we eigenlijk die fase van sensibilisering en wat over mijn overtuigen, en dat we eigenlijk een beetje moeten skippen. Of heel veel werkgevers zijn dat moeten skippen. En het is een stukje van, ik kan niet anders dan. Hmm. En je hebt dan een deel werkgevers die dat helemaal nieuw is, die echt nu pas geconfronteerd worden met anderstaligen en mensen zonder papieren. En vanuit het credo van, ja, zolang er maar motivatie is, mogen ze binnen. Hmm. Maar dan merk je dat er eigenlijk te weinig onderbouw is van, hoe doe ik dat? Hoe ga ik om met dit? Hoe ga ik om in een sollicitatiegesprek met iemand die zich niet zo goed kan verkopen, die geen cv heeft? En dan is dat heel vaak buikgevoel. Dan merk je ook wel dat er structuren ontbreken, de strategieën ontbreken. Er is wel wil van, ja, we zoeken mensen en geef ons mensen. Maar hoe zorg je dat dat ook draait? De werkvloer is er niet klaar voor. Dus dat zijn dingen die wij al jaren ook zeggen. Hè, van zorg dat je bedrijf daar klaar voor staat.
Voilà, en dat is even tussendoor. Dat is precies de dienstverlening die we met iDiverso leveren.
Ja. Ja.
Voor die, onder andere, voor die ondernemers, hen die dienstverlening bieden wat ze eigenlijk nu behoefte aan hebben en die ze niet hebben.
Ja, dat is mijn appel aan de... Het zal ook zijn van, voorzie terug die persoonlijke begeleiding die er vroeger ook wel was aan die diversiteitsconsulenten. Dat is op een bepaald moment verdwenen of afgeschaft. Maar we zitten nu in zo'n context dat gewoon niet anders kan. En je zit ook wel met een typologie van werkgevers. Hè? Dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan als beleidsmakers. We maken een aanbod voor de werkgever. Maar je merkt heel snel dat er degene die echt wel echt nieuw zijn in het thema en echt wel zo bijna overal tot worden. Ja. En door die krapte moeten ze ineens beginnen nadenken van, wacht even, waar ben ik mee bezig en hoe kan ik dat anders? Ik heb dat altijd zo gedaan en mijn mensen zijn daar niet klaar voor. En ook wel een stuk die zeggen van, als het niet moest, had ik het niet gedaan. Ik vind het echt heel zwaar en heel moeilijk.
Ja.
En ik ga ook de term inclusiemoeheid in mijn rapport opnemen, omdat je merkt dat vooral die sandwich managers, de N+1, de direct leidinggevende, die hebben het heel, heel moeilijk.
Ja.
Want die management en HR die pushen aan, je moet gaan voor inclusie, want we vinden iemand anders. We hebben eindelijk iemand gevonden en je doet het maar slagen. Maar die direct leidinggevende zit natuurlijk met heel veel werkdruk en moet dan tegelijkertijd iemand begeleiden die nog niet helemaal klaar is.
Ja.
En ziet het verloop ook, omdat het allemaal niet werkt. En dus die worden gewoon moe van die situaties van, moeten we weer iemand gaan begeleiden, weer iemand gaan opleiden. En ik heb er de tools niet voor en de tijd niet voor en ik zit met mijn mensen.
Ja, want ook die begeleiding van die eerste lijns leidinggevers doen wij ook.
Ah ja. Ja,
want we voelen gewoon in de praktijk dat het hard nodig is.
Ja, je voelt dat in de praktijk en het is een beetje onderbelicht gebleven. Hè?
Ja, zeker.
Heel lang, ook los van inclusie. Komt ook terug in mijn onderzoek naar jongeren op de werkvloer. Die N+1, direct leidinggevende, is zo cruciaal. Maar te weinig soft skills, te weinig vorming. En zit een beetje gesandwiched tussen verschillende eisen. Dus wat ik zeg, ja, en dan ook door het feit dat er die krapte is en door het feit dat werkgevers zeggen van, ja, laat ze maar binnenkomen, merk je ook dat het activeringsluik niet meer plaatsvindt bij een BDAB of bij een OCMW. Ja. Dat verschuift een beetje naar de werkvloer.
Ja.
En we hebben de werkgevers daar onvoldoende voor geëquipeerd. Ze worden ineens geconfronteerd met iemand die nog een woning moet zoeken, iemand die zijn rijbewijs moet halen, zijn papieren zijn niet in orde, taalkursen. Dus je zit daar met enorm heel veel zware issues, soms ook armoede, schulden enzovoort, waar de werkgever helemaal niet voor getraind is. En die stellen zich ook de vraag van, hoe ver moet ik gaan? Sommigen gaan mee naar het gemeentehuis, mee naar een mutualiteit, pensioenfiche helpen invullen, zoeken naar een huis, gaan aanstaan voor een huurwaarborg bijvoorbeeld. Maar die vragen zich ook af van, maar hoe ver moet ik gaan en kan ik gaan? Ze willen die mensen niet kwijt. Er is ook heel weinig ondersteuning, er is weinig nazorg. Hè? Zolang iemand binnen is, dan is het gedaan. En dus die randvoorwaarden komen terecht bij de werkgever op de werkvloer. Maar als beleidsmakers moeten we daar toch over nadenken. We zijn nog altijd heel erg in het instroomverhaal. En we spreken wel over retentie, maar heel concreet, instroom loopt eigenlijk verder die eerste maanden.
Absoluut. Ja, dus. Heel dat onboardingsproces is zeer belangrijk.
Ja.
Wat je zegt, ik refereer even naar onze eigen activiteiten. Hè. Wij herkennen heel duidelijk wat je net zegt, want aan de ene kant van het spectrum zijn we al jarenlang werkzoekenden aan het begeleiden die toegeleid worden via VDAB of OCMW's en waar we allerlei ondersteuning in bieden, vaak ook in het op punt zetten of regelen van allerlei randvoorwaarden om überhaupt aan jobdoelwits te kunnen beginnen denken enzovoort. En wat we dus vorig jaar gezien hebben, is dat we ook hier intern een grote shift hebben en dat we eigenlijk veel minder mensen toegeleid krijgen dan de jaren daarvoor vanuit de klassieke kanalen VDAB, OCMW's. En dat we aan de andere kant van het spectrum veel meer mensen aan het begeleiden zijn via de werkgever, via ons e-diverso-luik. Dus dat is echt een switch geweest, waar je ziet dat we in totaal zijn we meer mensen aan het begeleiden, maar er is een duidelijke verschuiving naar. En dat gaat onder andere ook over dat soort problematieken waar wij werkgevers echt mee ondersteunen, omdat we daar veel ervaring in hebben en daar heel wat werk uit handen kunnen nemen.
Ja.
Maar goed, dat even terzijde. Het is grappig dat je dat als belangrijke conclusie ook meteen ziet. Ook zo,
De shift van activering naar de werkvloer. En dat betekent dat we onze instrumenten ook wel eens moeten gaan herdenken en de rol van iedereen.
Zeker.
Werkgevers en ook vragende partijen om mee in een soort van coalities of samenwerking of netwerk te zitten. Privé, publiek, samen, overheidsinstanties en werkgevers. Omdat ze ook zoiets hebben van als ik ergens terecht moet voor huisvesting of voor schulden of zo, dat ik weet waar ik terecht moet.
Ja.
En nu moet je als werkgever zelf stappen gaan zetten, zelf gaan uitzoeken.
Ja.
Dus het lokaal wordt daar terug heel belangrijk. Lokale partners kennen, lokale expertise kennen. Wat ook naar voren komt is, we hebben zoveel en het is gewoon onoverzichtelijk, het is versnipperd. Wie doet wat en waar ook. Je merkt dat in landelijke regio's dat er minder aanbod is of dat bepaalde diensten daar niet aan de slag kunnen enzovoort. Dus als werkgever moet je eigenlijk heel veel zelf gaan doen. Je moet heel veel zelf gaan uitzoeken en daar is gewoon geen tijd voor.
Ja. En de expertise ook niet aanwezig.
En de expertise. Dus wat ze zoeken is echt expertise, inzichten. Ja. Maar dan ook wel, ze zeggen ook wel, bijvoorbeeld ook echt iemand die ook wel, want veel verklaren zich van, ik ga hier over inclusie praten, maar het blijft zo wollig, het blijft over het strategische, over zo. Maar ze hebben echt iemand nodig die inzichten kan geven van jongeren. Waar zitten ze mee? Waar moet ik rekening mee houden? Vrouwen, hoe zit dat? Anderstalige. Dus echt wel inhoudelijke expertise. En dat ontbreekt soms nog wel in het huidige aanbod. Het is hot, hè, inclusie. En iedereen verklaart zich snel inclusiecoach. Dus daar zijn ze wel naar op zoek naar inzichten, maar ook overzicht. Wat bestaat er allemaal? Maar er wordt, mijns inziens, toch nog te veel gevraagd van de werkgever.
Ja.
Hier is het aanbod en doe maar.
Doe maar.
Ja. En zoek maar.
Nee, eens. Ja.
Ja, die persoonlijke begeleiding, hè, dat wordt echt wel mijn grootste pleidooi. Maar ja, ik weet niet of dat erdoor komt, hè, want dan moeten de sociale partners natuurlijk ook wel achter staan. Maar ook de expert onder elkaar.
En de persoonlijke begeleiding, wat bedoel je daarmee?
Echt iemand die, gelijk bij jullie, hè, die echt wel op de werkvloer mee gaat luisteren.
Oké, dus van de, laten we zeggen, kwetsbare medewerker op de werkvloer,
de persoonlijke. De werkgever. En natuurlijk ook de kwetsbare medewerker, maar vooral
ook de persoonlijke
werkgever.
Begeleiding van de werkgever.
Ja, de sparringspartner. Okay. Van, hoe moet ik dit aanpakken? Mijn blinde vlekken, wat zijn dat? Ik heb werkgevers gesproken die mij gewoon letterlijk zeggen van, kijk, ik heb al 30 mensen met migratieachtergrond kansen gegeven, voor mij is het gedaan en ik word altijd, ze spelen met mijn voeten en voor mij is het gedaan. Dus daar heb je iemand nodig die een klankbord, een spiegel is om te zeggen, maar wacht, maar hoe pak je het aan?
Ja, ja.
Wat? Hoe ver ga je?
Ja.
Dus dat zelfkritisch ondernemen, dat wordt een hele belangrijke.
Ja.
Durven en vraag stellen van je procedures en je processen en je strategieën.
Ja.
Dat moet je ook nog kunnen als werkgever, moet dat ook toelaten, maar dan heb je ook wel iemand nodig die echt wel kan challengen van, wacht, wat ook heel vaak terugkomt is symptomen bestrijden. Hè? Jullie kennen dat, hè? We zitten met twee nationaliteiten die elkaar politiek gezien niet kunnen luchten, dus we gaan ze uit elkaar zetten of Er is een issue met, op de werkvloer tussen de gevestigde werknemers, zal ik maar zeggen, en iemand die nieuw binnenkomt. En ja, dat zal wel te maken hebben met communicatieproblemen, alleen met de taal, dat ze elkaar niet begrijpen. Maar ze gaan niet doorgraven naar echte kernoorzaken. En daar zijn bepaalde werkgevers ook wel vragende partijen, van we hebben iemand nodig die echt wel kan doorgraven naar wat is nu echt de oorzaak. Is het een kwestie van vertrouwen tussen medewerkers, communicatie? Zit het in mijn proces en de manier waarop ik iets doe? Dat is niet zo evident. Hè? Het is sowieso niet evident om je blinde vlekken zelf te gaan.
Dat
kun je gewoon niet. Ja, dat kun je gewoon niet. Dus op dat vlak pleit ik wel voor persoonlijke begeleiding.
Ja.
Maar dan eerder ook wel gericht naar de werkgever. En de werkgever, ja, dat is natuurlijk een brede term, hè, maar iemand die echt wel op de werkvloer mee kan sparren.
Ik vind het heel fijn dat je hier zo'n pleidooi voor onze werking aan het houden bent, voor onze dienstverlening. Ja. het pikt er gewoon helemaal op in. Wij zijn zelf toch ook wel bezig al een paar jaar met in te zoomen op drempels die mensen ervaren naar volwaardige participatie op de arbeidsmarkt. En dan is een van die doelgroepen waar we ook op gefocust hebben langer opgeleide vrouwen met migratieachtergrond bijvoorbeeld. Maar het gaat uiteraard veel breder dan dat. Als ik jou goed hoor praten, dan zeg je de arbeidsmarkt is op dit moment zo'n zuigende factor dat veel van die drempels automatisch bijna weggenomen worden. Maar er is nog altijd wel een grote valkuil dat het verloop groot is, omdat eigenlijk het proces niet aangepast is aan wat er nodig is. En dus dat is bij wijze van spreken een nieuwe drempel die ontstaat.
Ja, ja, het is het moment vandaag om aan inclusie te werken als beleidsmaker, als expert, als coach. Omdat je zo gezegd in theorie zou dit ook het moment zijn dat iedereen kansen krijgt enzovoort, maar je merkt in de praktijk dat zolang inderdaad die werkvloer en die HR-processen en daar niet mee verandert, dat inderdaad een draaideur.
Het klinkt nu in ons gesprek alsof dat we heel vaak praten over eerder uitvoerende jobs. Zie je dezelfde trends en dezelfde ontwikkelingen ook bij meer kennisintensieve jobs of jobs voor hoger opgeleide mensen? Daar, of is de situatie daar anders?
Daar zit toch wel anders, een andere situatie. Die drempels, die technische drempels, die zijn er eigenlijk al niet. Hè. Dus je zit daar met eerder het gegeven van niet kennen, niet durven, niet weten. En dat valt voor een stuk weg. Dat is wel het gemakkelijkste dat wegvalt. Terwijl je bij de andere zit het echt wel met technische issues in de zin van taal en ondersteuning. Dus je merkt wel een verschil dat op die hogere levels dat iets gemakkelijker gaat. En voor mij, ik herinner mij in het verleden dat ik altijd gepleit heb, want we gingen heel snel naar de zwakste schakel. En dat begrijp ik. Hè. We gingen naar vluchtelingen en anderstaligen, waar echt wel iets zichtbaar technisch aan scheelt, de zaakjes. Maar ik heb altijd gepleit voor te gaan naar die hogere lagen. Ik beschreef dat als een diversiteit, een soort van lasagne. En er is zoveel, er zijn zoveel lagen. En op die bovenste laag zitten de mensen zoals Artemis, waar niks, of ook ik zal ik maar zeggen, waar niks aan scheelt tussen haakjes. We spreken Nederlands, we hebben ons diploma, we zien er een beetje anders uit. Als we met die laag kunnen beginnen en die op de juiste manier binnenkrijgen, en dat geeft al een beeld naar bijvoorbeeld de doelgroep van die inactieve vrouwen.
Zeker, maar welke drempels liggen daar dan voor mensen, zoals jij ze beschrijft, om daar op dat soort posities terecht te komen?
Heel veel vooroordelen. Echt enorm veel vooroordelen. Ja. En dan is het mijn advies, ik ben ook consultant geweest, hè, diversiteitsconsulent geweest, en ik ben vandaag ook nog altijd freelancer, is van, ga naar buiten. Maak kennis met mensen. Je zou ervan op stel staan hoeveel...
Advies aan wie?
Ik denk meestal aan de werkgevers.
Ja.
Ik ben meestal, in mijn hoofd ben ik bezig met werkgevers.
Ja.
En je zou ervan versteld staan hoe homogeen de netwerken meestal zijn. Ik ben ook als ik freelancer ben, doen we vaak zo'n oefening aan beschrijven. Denk eens na over je netwerk, je directe omgeving. En dat is eigenlijk ook heel interessant om te doen, omdat je de 10 mensen die je vertrouwt in je omgeving, meestal zijn dat mensen die op je lijken. Dus werkgevers komen gewoon heel weinig in contact met mensen die anders zijn, anders denken. En als je dan ook nog op het sollicitatiegesprek zit, ja, dan ga je natuurlijk je hersenen nemen natuurlijk het over, hè, en gaan voor de veilige optie, in de zin van ja, dat is onbekend en ik heb dingen gehoord en ik hoor ook altijd die vooral een migratieachtergrond, dat is toch wel een issue. Hè? Ja. Als je dat in beleidsteksten en beleidsjargon hoort, dan kweekt dat ook iets in de hoofden van de mensen. Hè?
Ja, ja, dus we moeten eigenlijk stoppen met erover te praten.
Ik heb het altijd gezegd.
En je kunt
vooral een migratieachtergrond is een issue. Ook al wordt dat in goede termen zo uitgesproken, we gaan iets doen voor huisvrouwen. Maar dat creëert in onze hoofden toch een beeld van er is iets mis mee. En alsjeblieft, geef ze kansen. Ja.
Zeker als je in een nabije omgeving zelf geen vrienden of vriendinnen hebt die aan dat profiel voldoen, die dat in hun beeld een beetje in evenwicht brengen.
En als je aan iemand zegt van denk aan een vrouw met migratieachtergrond, dan denk je aan iemand die voor de schoolpoort staat en die werkt en in de zetel naar de satelliet TV gaat kijken. Terwijl er zoveel variatie is. Die variatie tonen wij niet. Dus we hebben het, omdat we in onze beleidscontext en in onze beleidstoren bezig zijn met oké, welke doelgroep willen we hier helpen? Welke maatregelen moeten we nemen? En we gaan dat letterlijk vertalen. Terwijl er eigenlijk nog een filter moet gebeuren. Achter de schermen kan je echt wel gaan inzoomen op wie zijn de doelgroepen die de meeste drempels ervaren, welke drempels moeten we aanpakken. Maar als je dan een actie uitwerkt, zou je eigenlijk een heel algemene actie moeten, of dat heel algemeen moeten brengen.
Je kunt zelfs de vraag stellen of het woord inclusie ook niet te vaak in de mond genomen wordt. Want zolang wij over inclusie praten, blijven we niet inclusief.
Amen. Ik heb dat zo vaak gezegd en het is contradictorisch met het feit dat ik onderzoek doe naar inclusief ondernemen. Maar dat is een gevecht in mezelf. Hè, van ik geloof heel hard in het inclusieverhaal, maar we hebben dat al helemaal uitgehold. De term zelf, als je dat op bepaalde werktafels gooit, dan heb je al een proef die zegt van oei, hier doe ik niet aan mee, dat is niet voor mij. En de werkgevers in mijn interviews hebben ook zelf gezegd, we zouden een nieuwe term moeten vinden, omdat heel veel werkgevers zeggen van, dit heeft niks met mij te maken. Ik ben al inclusief, of de rust ver van mijn bed, dat is meer voor de... Ja, en dan denken mensen vaak aan persoon met migratieachtergrond, inclusie equals vrouwen, migratieachtergrond, vluchtelingen enzovoort. Dus we hebben die term al helemaal uitgehold, dus in die zin ben ik het volledig eens.
Wat is een betere term? Heb jij hem al bedacht?
Nee, dat heb ik niet bedacht, maar eigenlijk gaat het over... Ja, we hebben het wel bedacht. waar ik dus freelancer ben, bij YouPop, hebben we eigenlijk al zitten nadenken. En onze term is eigenlijk human business, mensgericht ondernemen, mensgericht werkgeven. Daar gaat het eigenlijk. Je merkt nu dat we werkgevers ook bombarderen met werkbaar werk aan de ene kant, inclusie aan de andere kant, levenslang leren. Dus je hebt bij wijze van spreken, je moet als werkgever bijna een keuze maken. Oké, waar ga ik op inzetten?
Terwijl het allemaal hetzelfde thema is.
Hetzelfde. Het gaat over mensgericht ondernemen. Zet je mensen centraal. Wat ook een belangrijke conclusie is uit mijn onderzoek nu, is employer branding wordt zo belangrijk. Waar werkgevers daar vroeger de kleintjes dan bijvoorbeeld hadden iets van. Dat is meer voor de marketing. En vroeger kon je echt een product gaan marketen en zeggen van ja, wij hebben ons geconnecteerd met Coca-Cola of iets anders. Maar nu moet je jezelf gaan in de markt zetten. Mm-hmm. En heel veel werkgevers vragen de partij van hoe doe ik dat? Hoe weet ik wat mij onderscheidt van anderen? Mm-hmm. Wat is mijn USP? En ik heb iemand nodig die mij dat kan uitleggen. Wat zet ik in mijn marketingverhaal? En twee, hoe doe ik dat op een heel authentieke manier? Want je wilt natuurlijk ook niet... Windows dressing of dergelijke doen. Hè. Dus heel veel vragen naar. En dat vind ik wel een nieuwe insteek voor KMO's, voor de non-profit, die ook vraag heeft van wat onderscheidt ons van anderen. Mm-hmm. En slimme werkgevers gaan bijvoorbeeld in de exitgesprekken daar heel goed op in.
We zaten op mensgericht ondernemen en nu heb je het over employer branding. Waar heb je de brug gelegd?
De brug ligt in het feit dat eigenlijk als je mensen wilt aantrekken vandaag, doe je dat met je personeelsbeleid, met je werkgeverschap, met je mensgericht werkgeverschap. En dus is de vraag van, wat is dat bij mij? Wat werkt bij mij? Dat is bij iedereen anders.
Ja.
En hoe zet ik dat dan ook in de markt? Waar een vacature vroeger diende om te selecteren, die niet, is dat nu omgekeerd. Hè? Ja. Dus dat is echt om... Dat is
de kandidaat selecteert.
Ja. En werkgevers beseffen dat, maar weten niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Zeker de kleinere die geen aparte communicatiedienst of marketingdienst hebben.
Ja. We zijn nu blijven stilstaan bij het onderzoek dat je nu aan het doen bent en dat al ver gevorderd is, waar heel interessante inzichten uitkomen. Zijn er zo nog recente andere onderzoeken waar je rond ditzelfde thema interessante bevindingen naar boven hebt gebracht of zien komen?
Ja, dus vorig jaar hebben wij een onderzoek gepubliceerd naar jonge werknemers. Dus jongeren die echt wel in een eerste, tweede, derde job zitten. De insteek was werknemerschap. Was eigenlijk de vraag van de sociale partners. Wat houdt dat in? En je hebt ondernemerschap, er wordt heel veel ook wel in geïnvesteerd. Ja. En programma's die er rond bestaan, er zijn jullie ook nu beter. Maar werknemerschap, wat is dat? Wat betekent dat? Hoe vullen we dat in? Dat was niet evident om daar toch ergens een concept voor te vinden. Maar dan zijn we eigenlijk gaan kijken van op welke momenten in een loopbaan komt dat heel sterk naar voren. Dus op momenten dat je instroomt, op momenten dat je bijvoorbeeld die einde loopbaan, dan komt dat werknemerschap, het concept echt wel sterk naar voren. En als je instroomt, je kan naar verschillende groepen kijken, je kan naar jongeren kijken, je kan naar herintreders kijken, naar nieuwkomers die ineens op een nieuwe arbeidsmarkt... Wij hebben gekozen voor jongeren. En dan zijn we gaan spreken met jongeren, dus liefst met de jongeren gaan praten. Dus echt in hun hoofden gekropen, diepte interviews gedaan. En wat daar de titel van het onderzoek is, ik wil een gids. En dat was effectief wat dat eruit komt. Ze zijn echt heel zoekende.
Dit is dan jongeren ongeacht opleidingsniveau?
Ongeacht opleidingsniveau. Iedereen zit echt wel in een serieuze zoektocht. En wij hebben het allemaal ervaren. Hè? Maar ik denk dat het idee vandaag bestaat bij millennials en generatie Z. Dat zijn allemaal, ze weten heel goed wat ze willen, ze zijn mondig. Dus ze vinden hun weg wel. Maar onderwijs is daar onvoldoende tegemoet in hen. De soft skills, loopbaancompetenties, die zaken worden niet echt besproken op de schoolbanken, in de schoolbanken. Op de werkvloer zelf is er nog altijd zoiets als ik noem dat het psychologisch contract, de relatie tussen je direct leidinggevende en de jongeren in dit geval. Waar zaken nog altijd niet expliciet worden benoemd. Er worden heel veel verwachtingen gecreëerd langs beide kanten. De jongeren durft niet echt iets zeggen of iets vragen uit angst om als dom. En de werkgever denkt van, maar je hebt dat toch allemaal gezien, PowerPoint maken en een mail sturen naar een klant. Je weet toch hoe dat moet en je zit toch altijd op je gsm. Dus heel veel verwachtingen die niet worden uitgesproken en dat maakt dat er echt wel een soort van mismatch is. Dat is trouwens met alle werknemers, maar bij jongeren is dat extra belangrijk, omdat ze heel zoekend zijn, omdat ze echt geen referentiekader hebben, omdat ze op dit moment gewoon copy-paste doen bijvoorbeeld en kijken naar collega's, hoe wordt die mail geschreven?
Ik herken het wel, ik herken het bij mijn eigen kinderen ook, die inderdaad ook zoekend zijn op die arbeidsmarkt.
Ja, maar het lijkt niet zo, hè? Er zijn heel veel clichés. Hè, over de...
Terecht, het is mooi dat je dat opmerkt, want ik denk dat het niet beseft wordt.
Ja.
Vandaag bij werkgevers of toekomst in de samenleving.
Ja.
We gaan er inderdaad vanuit dat die zeer zelfredzaam zijn.
Ja. En eerlijk gezegd ben ik ingestapt in dit onderzoek met dat idee ook. Die jongeren gaan heel goed weten wat ze willen. En dat was voor mij heel verrassend, heel hartverwarmend, want ze zijn echt wel heel erg op zoek. Dus dat heeft mijn moederhart wel ergens geraakt. Maar zowel op vlak van, ze zijn opgegroeid in een bepaalde tijdsgeest, een bepaalde opvoeding meegekregen, maar de werkvloeren zijn niet aangepast. En dat is grappig, omdat de leidinggevende, wij zijn de ouders, dus thuis gaan wij met hen aan tafel zitten en alles bespreken, er zijn geen taboes en gelijkwaardige relatie. Maar op de werkvloer zet je je pet op van werkgever of van HR-manager en dan is het van, dat moet zo en zo. En, dus dat botst gewoon. En zij hebben zoiets van, ik wil gewoon mijn mening zeggen en ik wil graag in discussie gaan. En de persoon aan de andere kant van de tafel is zoiets van, amai, die is nog maar pas begonnen en al zo kritisch. Bijvoorbeeld loon.
Ja.
Een van de belangrijke opmerkingen hier is dat loon niet een van de... voor hen niet de prioriteit
is. Ja.
Groei, ontwikkeling, feedback, begeleiding, dat was voor hen heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld, als je ziet aan de sollicitatietafel, ze gaan dat gewoon op tafel gooien. Dat is geen taboe meer. En dat wordt dan ervaren als een mooi zeg.
Wat gaan ze op tafel gooien?
Loon. Dus loon, denken van ik ga erover spreken, maar wat krijg ik? En,
ja.
En soms wordt dan gezien als arrogant en nog maar pas begonnen en begint al over loon. Je hebt jezelf niet eens bewezen, maar eigenlijk wil de jongere gewoon, oké, wat is mijn perspectief?
Ja.
En als je zegt van oké, nu ben je nog een beetje onervaren, maar over 3 jaar, dan is het ook oké. Dus transparantie, eerlijkheid, maar als dat door die clichés wordt dat ook gevoed, hè, van ah ja, ze zijn arrogant en ze willen onmiddellijk een auto en dan, ja, dan blokkeert dat ook ergens. Hè.
Maar dat is interessant, hè? Dat is eigenlijk interessante bevindingen, omdat dat ons ook uitdaagt. Want we moeten dus onze werkplekken en onze manier van werken, onze procedures, dringend gaan aanpassen om die nieuwe generatie echt niet te verbranden, niet te verliezen. Er gaat veel potentieel verloren als we niet oppassen.
Ja, en ik heb als onderzoeker gewoon al heel veel vragen gekregen van werkgevers, van werkgeversorganisaties, kun je in ons netwerk van bedrijven even komen toelichten, want die inzichten hebben we nodig. Wat leeft er bij de jongeren? Hoe moeten we met hen communiceren?
En heb je in dat onderzoek dan ook de goede oplossingen tegengekomen? Wat zijn dan de factoren of de kritische succesfactoren waaraan gewerkt moet worden en waar bestaan die of ben je die tegengekomen?
We hebben 10 werkgevers geïnterviewd. Niet per se goede praktijken, want uiteindelijk gaat het over personeelsbeleid. Mm. Dus niemand die echt specifiek iets voor jongeren doet. Maar we hebben hier en daar interessante zaken kunnen uithalen. Bijvoorbeeld ondernemerschap en creativiteit is heel, heel belangrijk bij de jongeren. Ze groeien op met YouTube en al die andere apps die ik momenteel al niet meer ken. Maar alles is mogelijk. Dus als ze zeggen, van ik wil Russisch leren, dan doen ze dat gewoon. Bijvoorbeeld, ik weet je wat, copywriter, ik ga dat eens proberen. En ik doe dat, ik lanceer mij, ik begin als copywriter, het lukt niet. En dat is effectief een case van een jongen die me zei van, ja, ik had dat gedaan. En die klant zei, sorry, ik betaal nu niet voor zoiets, dat ziet er zo slecht uit. Maar ik heb het wel geprobeerd. Dus voor hen is het gewoon doen en heel veel is mogelijk. Maar ze doen het wel als ze student zijn of werkzoekende. En dan is dat nog een zo'n bubbel van, ja, alles is mogelijk en geen risico's. Maar zodra ze beginnen te werken, hebben ze wel zoiets van, oké, nu begint het serieuze werk en ik wil expertise opdoen. Maar ze verlangen wel naar dat ondernemerschap, die creativiteit, die autonomie, dat vragen ze ook letterlijk.
Dus omgevingen die dat mogelijk maken, die
zijn... Ja, en vandaag de dag
belangrijk.
Komen ze dan nog te weinig tegen. Dus heel veel, ik denk dat meer dan de helft van de jongeren, ook degenen die zeiden van, ah, ik zit hier heel goed in mijn job, ik krijg helemaal kans om te leren en te groeien, die dan zeiden van, ja, maar... Op termijn wil ik wel zelfstandiger worden. Ja, ja. Als je dan vraagt in wat, ja, dat weet ik niet, maar ik wil gewoon zelfstandig. En waarom? Ja, ik wil veel verdienen. Dat is een heel, heel geïdealiseerd beeld, en onrealistisch beeld van ondernemerschap. En twee, vooral, ik wil mijn eigen ding kunnen doen.
Ja, ja.
Dus dat kwam heel vaak terug.
Veel flexibiliteit en mijn eigen.
Ja, dus en we hebben geprobeerd kleine praktijken waar je die creativiteit toelaat, door bijvoorbeeld in een KMO, Chocolate World. Waar iemand die aan het onthaal zit, blijkbaar in haar vrije tijd vlogs uitwerkte. En die mocht dan de social media beheren van het bedrijf. Dus het zit soms een kleine zaak en dat kan ook gewoon. Dat is innovatief, dat kan je alleen maar iets bij opleveren. Hè. Dus die jonge vrouw is dan ook heel gemotiveerd. Ze mag dat naast haar werk doen. Allee, dat is wel een van haar opdrachten. Hè. Maar dus het idee van ondernemerschap, innovatie, wordt nog te vaak gezien als dat is bij die afdeling en die werkgroep en die mensen. Maar eigenlijk is het pleidooi een beetje van, probeer dat in elke functie een beetje te creëren. En niet meer van, het is die functie en niks anders. Ik denk dat we meer moeten gaan naar rollen en bijkomende rollen. Dus er zitten een aantal voorbeelden in. Het is ook een woonzorgcentrum dat er heel mooi mee omgaat. Dus zeker het rapport is lezen.
Super. Ja, dat wou ik net vragen, Fatima. Dus dat zijn onderzoeken die jullie doen vanuit de SERF.
Ja.
Die landen dan uiteindelijk in een rapport.
Ja.
En die rapporten zijn vrij beschikbaar.
Ja.
Dus, via de website.
Op de website. Ja. We hebben er ook een event rond georganiseerd. En in december, maar dan met de staking zijn uitgesteld naar februari. En er was toch wel volk op afgekomen. Dus er is wel interesse, dat vond ik ook wel verrassend, vanuit verschillende hoeken, werkgevers, maar ook die intermediairen. Van hoe denken jongeren? Waar zitten ze mee? Wat zijn hun verwachtingen?
Mooi, dat is superboeiend. Wat is het volgende onderzoek dat je heel graag zou willen doen?
Het volgende zal zijn rond loopbaanontwikkeling op de werkvloer. We denken vaak in een loopbaanbegeleidingschecks en dergelijke buiten de werkvloer, maar ben hem in verschillende onderzoeken ook wel tegengekomen dat er hele boeiende, interessante cases zijn dat je dat op de werkvloer aanbiedt. En meer werkgevers denken er ook aan. Hè,
want... En wat bedoel je dan? Loopbaanbegeleiding op de werkvloer? Wat moet je daaronder verstaan?
Begeleiding, maar loopbaanontwikkeling. Hè, dat je echt met trajecten werkt en dat je perspectief biedt van 3 jaar, dit en dan. En dat is ook heel belangrijk voor die nieuwe generatie, maar ook voor iedereen, denk ik. Hè, van wat zijn mijn perspectieven? En niet meer de klassieke... na 10 jaar word je manager of dergelijke. Maar echt wel trajecten biedt van 3 jaar doe je dit, en dan krijg je die opleiding en dan groei je naar dit. En hoef je niet altijd verticaal te zijn. Maar ook wel de discussie aangaan van wat wil jij als persoon? Wat zijn je persoonlijke doelen? Waar wil je naartoe groeien? En hoe kunnen wij nu daarin tegemoet komen als organisatie? Match dat ergens met onze doelstellingen? Dat is eigenlijk het idee. Vanuit het idee dat in de realiteit, je kan niet meer uitgaan van het feit dat iemand heel lang bij je blijft. Dan moet je als werkgever gewoon het beste uithalen door effectief te zeggen, oké, jij wilt misschien 5 jaar bij mij blijven, maar dan bied ik je dit en dit traject. Dus de job is een stukje van je loopbaan. En dus de vraag is, van hoe kun je als werkgever dat klein stukje te volle benutten, wetende dat misschien de mensen ook heel...
Ik heb nog een laatste vraagje dat ik nog even dat me nog te binnen schiet. Je werkt voor de SERF. Dat is een samenwerking tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Ik hoorde jou in het begin van het gesprek ergens zeggen de thema's waar we aan werken en de rapporten die we maken moet ook in goede samenspraak met beide partijen zijn. Gebeurt het dan wel eens dat je een onderzoek gedaan hebt, dat je rapport schrijft, dat je conclusies onder druk nog wat moet aanpassen van de een of andere partij? Hoe moeilijk is dat om daarmee om te gaan?
Er is redelijk veel consensus. Er is ook redelijk veel gemeenschappelijk te vinden. Hè? De arbeidsmarkt moet draaien. Maar natuurlijk zijn er nuanceverschillen, wat de vakbonden willen, wat de werkgevers denken. Maar het is ons tot nu toe... Ik denk dat er... Misschien eentje in het verleden, maar in het lang verleden, weinig is dat waar er echt geen consensus in kan gevonden. Ja. Soms zijn het nuances, maar over het algemeen gaat het over hoe dat de arbeid moet georganiseerd worden, wat zijn de knelpunten die er vandaag leven. Het staartje dat het achteraf krijgt is natuurlijk iets anders. Hè? Van waar moet je de middelen naartoe gaan, welke maatregelen zijn nodig, maar het onderzoek as such is vaak niet echt voor zware discussie. Ja. Maar je moet natuurlijk, je bent daar ook in getraind als onderzoeker, dat je al belangen meeneemt. Hè? Dat je zowel de zijde van de werkgever bekijkt, maar ook de andere kant. Maar dat is alleen maar verrijkend. Ik denk dat anders maar te eenzijdig en onrealistisch wordt.
Ja. Dank je wel. Maar ik kijk toch nog even naar mijn collega Artemis. Die heeft altijd nog een goede laatste vraag.
Ik heb nog een vraag, Fatima. Je refereert naar inclusiemoeheid. Ik ben altijd voorstander van het delen van dingen die niet werken. Want heel veel werkgevers hebben al heel veel geprobeerd en vandaar waarschijnlijk ook die inclusiemoeheid van ja, kijk, dat lukt gewoon niet. Maar ik vraag me af, is er al voldoende veiligheid of safe space dat werkgevers naar elkaar toe ook delen wat er niet werkt? Of zie je daar niet zo'n voordeel van in om ook met elkaar te delen wat er eigenlijk niet werkt, om van elkaar te kunnen leren?
Nee, ik loop er enorm veel in. En dat was ook echt wel de vraag van werkgevers, van heel veel werkgevers, van ik wil andere werkgevers horen en ik wil niet die roze wolkjes verhalen. Ik wil echt de realiteit van wat werkt niet. Dus dat was ook wel echt wel een vraag van de werkgevers. We willen praktijken delen met elkaar, onder elkaar. Sommige sectoren willen dat... onder elkaar doen binnen de sector en anderen is het zo concurrentieel te zeggen van, dat gaat niet. Maar dus dat is wel een vraag die heel sterk leeft. Ja, ik denk dat de grondoorzaak, denk ik, hè, maar ik, van het feit dat soms die inclusiemoeheid optreedt enzovoort, is dat we al gewoon in het algemeen geen definitie hebben van wat dat is, inclusie. En iedereen voelt dat in op zijn manier.
Eigenlijk hoor ik jou ook een beetje een pleidooi voeren voor moedig mensgericht ondernemen.
Mooi.
Zonder die moed komt je daar ook niet.
Ja, ja, want het hoeft geen, moet ik eens zeggen, we zijn nog altijd een business. En elke business is anders en dat mag ook zijn. Je mag natuurlijk wel discrimineren, daar is de grens, maar daar is nog een hele ruimte om je eigen accenten te leggen. En ik voel dat misschien ook door de krapte, maar ook door het feit dat iedereen wil inclusief zijn, dat is hot en leuk. Maar hoe ver ga je? Waar sta je als werkgever? Misschien hebben jullie daar ook wel ervaring in. Hè? Wat zijn mijn grenzen?
Ja.
Wat is oké en niet oké om te zeggen, zo ver ga ik en meer niet, bijvoorbeeld.
Moedig mensgericht ondernemen. Dat wordt een nieuwe term.
En een nieuwe naam van Blenders.
Je luisterde naar Let's Talk, de podcast waarin we de dialoog voeden rond inclusie op de arbeidsmarkt, impactvolle initiatieven onder de aandacht brengen en minder gehoorde stemmen aan het woord laten. Was je geboeid? Zette dit gesprekje aan het denken? Ben je zelf graag één van onze volgende gasten? Laat het ons weten, volg ons op social media en abonneer je zeker op deze podcastreeks.